Nou, zoals gezegd, 1 Korinthe hoofdstuk 13. Maar voordat we daarheen gaan, wil ik aardig wat versen langs. Want bijna een thematische preek lijkt, maar goed, dat is geen probleem. En de reden is, ik wil met jullie nadenken over onderlinge liefde. Daar gaat 1 Korinthe 13 onder andere over. En de reden dat ik erover na wil denken is, misschien dat jullie in elkaar zitten zoals ik, of een deel in ieder geval. Ik ben een aantal jaren onderweg met de Heren. En ik heb altijd heel erg gestreden voor een heilig leven en zuiverheid enzovoort. En dat is goed en dat moeten we doen. Dus dat ontkracht ik niet. Dat is niet veranderd in dat opzicht. Alleen ik dacht altijd dat Gods enige doel met mijn leven was tussen mij en Hem. Dus het ging erom, ik moest Hem behagen, ik moest Hem dienen, ik moest Hem volgen. En als ik actief diende in de gemeente, was dat voor Hem. Nou, daar is niks mis mee, dat is ook goed. Maar Gods hart gaat verder dan dat. God wil niet alleen aanbeden worden, maar Hij wil ook zien dat er in ons hart, dat ons hart wordt zoals dat van Hem. Dat is zijn verlangen, dat wij worden in karakter, in hart, in wandel, net zoals Hem, net zoals de Heer Jezus. En we hebben, we denken geregeld na over de liefde van God. Ook van, we vieren elke morgen het avondmaal of de maaltijd van de Heer. En daar denken we na over de liefde van de Heer Jezus. En ik heb zelf, ik denk 8 maanden, 9 maanden geleden gepreekt over de liefde van God. En daar hebben we over nagedacht dat God ons lief heeft en dat als we dat beseffen dat Hij ons lief heeft, dat een wederkerigheid geeft. Dat ervoor zorgt dat we ook Hem gaan lief hebben. Maar dat is één kant van de medaille, maar er is nog een kant. En namelijk, als we zien dat God ons lief heeft en we gaan Hem lief hebben, dan is het de bedoeling en dan gaat het ook meer en meer gebeuren dat we elkaar gaan lief hebben. Nou, en omdat dat zo belangrijk is en dat ik echt geloof dat het hart van God is, ook voor ons, dat we met elkaar in liefde gaan leven, wilde ik een inleiding doen wat uitgebreider vanuit wat teksten. En dan zou die nu wat moeten doen. Nee. Oh ja. En de eerste paar versen, Marcus hoofdstuk 12. En ik heb de tekst hier neergezet, maar je mag ze opzoeken, dat voel je vrij. Marcus hoofdstuk 12 vanaf vers 29. En Jezus zei tegen hem, er komt een man bij de Heer Jezus en die zegt, wat is nou het belangrijkste gebod? Wat is nou het grootste gebod in de Bijbel? En dan gaat de Heer Jezus spreken. En Jezus antwoordde hem, de eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Punt. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is. Dus dit is niet ondergeschikt. Dit is net zo belangrijk. Het komt wel op de tweede plaats. Maar het is niet tweede plaats in de zin van hier heb je het eerste gebod en dan ergens ver onderaan het tweede. Nee, het is gelijk. Evenveel waard. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En in Matthäus, daarom heb ik hem erbij gezet, 22 vers 40 staat er, daar voegt de Heer Jezus er nog aan toe. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En dat is het hele Oude Testament. Dus als je kijkt naar het Oude Testament en je zou zeggen, wat is nou het samenvatting van alle geboden in het Oude Testament? 613 geboden. De samenvatting daarvan, of waar het aan hangt, je moet denken aan een kapstok, waar je jas op kan hangen. De kapstok waar we de rest aan ophangen is de liefde. God liefhebben en de naaste liefhebben. Dus het hele Oude Testament wordt daarin vervuld, wordt daarin samengevat als het ware. En dan gaat Paulus, die spreekt er ook over in Romeinen hoofdstuk 13, vers 9. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven. U zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, dus alle geboden, en hier spreekt hij vanuit het nieuwe verbond, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Dus opnieuw, het hele hart achter de wet, de gedachtegang van de wet is dit, dat we God lief hebben en dat we onze naasten gaan lief hebben. Ja, de mensen om ons heen gaan lief hebben. Nou, Jezus die zegt er meer over in hoofdstuk, Johannes hoofdstuk 15 vers 12. Daar spreekt hij over een gebod, wat hij gaat geven aan zijn discipelen. Dit is het gebod dat ik jullie geef, dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. En dit is eigenlijk nog meer, als je nadenkt, Jezus die zegt, eerst God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. Nou, dat is mooi, de naaste als jezelf, dat is al diepgaand. Maar Jezus gaat hem hier eigenlijk dieper maken. Hij zegt, heb elkaar lief zoals ik u heb lief gehad. En hoe heeft de Heere Jezus lief gehad? Als zichzelf? Nee, hij heeft zichzelf gegeven. Jezus is gekomen en hij heeft zichzelf ontledigd, zegt de Bijbel. Hij heeft zichzelf opgeofferd voor ons. En die liefde waarmee hij zich opgeofferd heeft voor ons, hij verlangt ernaar om dat in ons te zien. Dat zijn liefde, zijn hart vol van liefde, dat in jouw hart komt. En niet alleen naar God toe, niet alleen naar de Heere Jezus toe, maar ook naar elkaar toe. Johannes 13, vers 34, 35 zegt hij het ook tegen zijn discipelen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. En dan doet hij nog een belofte erachteraan. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Dus als we elkaar gaan lief hebben, gaat de wereld dat zien. Gaat de wereld dat proeven. Nou, ik vind het geweldig. Dus dit betekent dat die liefde onderling is niet iets slaps. Ik ben ik heel veel bezig geweest met heiliging. En vaak was het vanuit een, als ik dan een preek hoorde van iemand en die zei, we gaan het hebben over elkaar lief hebben of zoiets. Dan, ik vond het altijd wat slap klinken, zeg maar. Of oké, dat snappen we, dat is een inkoppertje. Iets in die richting. En God die liet me, bijna een jaar geleden, liet hij zien, ja, maar dit is mijn hele hart. Alles wordt hierin vervuld. En dit is niet slap om jezelf op te offeren voor een ander, terwijl die ander het wel of niet verdient, dat maakt niet uit. Maar om jezelf daarvoor op te offeren, dat is superkrachtig. En als je een gemeente wil gaan bouwen, en dat verlangen we met elkaar, om een gemeenschap van Christus te vormen, hebben we het nodig om elkaar lief te hebben. Als we dat niet doen, gaat alles kapot. Wat we ook proberen, welk ander trucje we gaan doen, als we niet die onderlinge liefde hebben, hebben we niets, houden we niets over. Oh. 1 Timotheus 1 vers 5. Paulus opnieuw. Het einddoel nu van het gebod. Dus wat is al die geboden? Wat is het doel daarvan? Is liefde. Die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Opnieuw, wat is dus het doel? Liefde. God liefhebben, naaste. De mensen om je heen liefhebben. 1 Johannes 4 vers 7 tot en met 21. Ik heb er wat stukken uitgehaald, omdat het anders te lang wordt. Maar hier hebben we over nagedacht 9 maanden geleden of zo. Over de liefde van God. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God en ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Het is onderdeel van zijn identiteit. Dit is onder andere wie hij is. God is liefde. Dus het kan niet slap zijn, want het is God. Maar God is liefde. En dat wil hij in ons gaan zien. Nou, dan komen er allerlei versen. Waaronder met het avondmaal hebben we die, weet ik niet hoe vaak, behandeld. Maar dat het bewijs van Gods liefde is dat hij Jezus zond. Nou, als je dat in gedachten hebt. Dat God uit liefde zijn zoon zond om ons te redden. En zijn zoon gaf om gekruisigd te worden. Hij offerde alles op. En dan gaat hij verder, geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dus God blijft in ons, God is tegenwoordig. Gods liefde wordt volwassen, wordt volgemaakt, wordt vol als we elkaar lief hebben. Nou, dan sla ik weer een paar versen over. En we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Weer een paar versen overslaan. Als iemand zou zeggen, en dit is belangrijk, als iemand zou zeggen, ik heb God lief. Want dat, en dat is wat ik jaren deed. Ik heb God lief, ik ben bezig met mijn relatie met God en daar stopt het zo'n beetje. En hij zou zijn broeder haten. En dat betekent niet alleen daadwerkelijk haten, maar dat betekent ook verbitterd zijn, boos zijn, geïrriteerd zijn enzovoorts. Dan is hij een leugenaar, want wie zijn broeder die hij niet ziet, niet lief heeft, of die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben? Dus als jij zegt, ik heb God lief, maar je leeft in conflict met mensen en je lost dat niet op, zeg je daar eigenlijk mee, ik heb God niet werkelijk lief. Die zitten aan elkaar verbonden. God lief hebben en de naaste, de mensen om je heen lief hebben, en niet alleen binnen hier, maar de broeders en zusters primair lief hebben, die horen bij elkaar. Je kunt niet zeggen, ik heb de een wel, de ander niet. Dat kan niet. Dus dat is best heftig. Als je in conflict leeft en je blijft erin leven vanuit jouw kant, eigenlijk blokkeer je daarmee de liefde naar God toe. Er zit ruis op de lijn tussen jou en God. En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Nou, dit even ter inleiding. Hier zien we allerlei versen. Er zijn er veel meer. Ik had hier echt uren door kunnen gaan. Maar de Bijbel die benadrukt keer op keer het belang van het elkaar liefhebben. En het is het hart van God voor jou dat hij jou lief heeft. Maar het is zijn verlangen dat diezelfde liefde die hij heeft voor alle broeders en zusters, voor alle kinderen van hem in de eerste plaats, dat diezelfde liefde in jouw hart komt. En natuurlijk ook naar de wereld. Maar de Bijbel zegt ook, op een bepaald moment, we moeten alle mensen dienen, maar in het bijzonder de geloofsgenoten. Weet je, hier begint het. Als wij elkaar leren lief te hebben, dan gaat de wereld dat merken. Dus, dat gezegd hebben, wil ik naar 1 Korinthe 13 gaan. En laten we dat eerst lezen. 1 Korinthe 12 wil ik beginnen, het laatste vers. En er staat, vers 31 is dat van 1 Korinthe hoofdstuk 12. Even tussen haakjes. 1 Korinthe 12 tot en met 14 gaat over de gaven van de geest. Maar een aantal van de gaven die de geest wil geven en hoe dat moet functioneren. En dat was in een gemeente waar er misbruik, deels misbruik was rondom de gaven. Ze waren bezig om zichzelf te laten zien. Kijk eens hoe geestelijk ik ben. En dat ging in het bijzonder om één gave. De gave van het spreken in talen. Wordt ook tongentaal genoemd of klanktaal. Nou, ik vind wat van die benamingen, maar dat even daar gelaten. Maar het gaat erom dat God mensen gaven gaf, bekwaamheid gaf, om in een andere taal, een taal die je niet geleerd had, te spreken. Bovennatuurlijk. En de gemeente in Korinthe die vond dat een hele geweldige taal. En daar gingen allerlei dingen in fout. En Paulus zegt dan niet, jongens, dit gaat fout, stop er maar mee. Maar hij zegt iets anders en dat vinden we onder andere in vers 31 van hoofdstuk 12. En dan zegt hij, streef dus naar de beste genadegaven. En de beste, daar komt hij in hoofdstuk 14 op terug, dat zijn de gaven tot opbouw van de gemeente. Want daar zijn ze voor bedoeld. Maar dan zegt hij iets, dus hier te midden van de gaven, streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Al zou ik de talen van de mensen en van engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gaven van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Nou, tot zover pak ik hem. Ik heb al van tevoren gevraagd. Lees hem van tevoren. Maar als je het niet hebt gedaan, lees hem naderhand nog verder. Maar dan vers 13. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Hoofdstuk 14 vers 1. Dat is het laatste vers wat ik ga lezen. Jaag de liefde na. Jaag het na. En streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarnaar dat u mag profeteren. Tot zover wat. Ik wil lezen uit het, verder uit het woord van God. En we zagen, daarom heb ik ze erbij gelezen, 1 Korinthe 12, vers 31, laatste vers. 1 Korinthe 14, vers 1, het eerste vers. Dan zien we Paulus zijn hart rondom de gaven en rondom de liefde. En hij wil ze allebei in de gemeente zien. Dus hoor niet, als we het over de liefde hebben, alsof ik zou zeggen, de gaven zijn onbelangrijk, het gaat om de liefde. Nee, wat het veel meer is, is de liefde in je hart voor elkaar, dat is het fundament. Dat is wat er in je hart aanwezig moet zijn. En als dat in je hart aanwezig is, dan komt er ruimte om de gaven gezond te gebruiken. Op de juiste manier te gebruiken. Zonder de liefde, dat is het punt wat Paulus maakt. Zonder de liefde gebruiken we de gaven verkeerd. Want dan gaat het niet om opbouw. En Paulus' zijn hele gedachtegang voor de gemeente in Korinthe is, jullie moeten elkaar gaan opbouwen. Dat is de hele bedoeling. En daar zijn de gaven voor bedoeld. Maar de liefde is daarin noodzakelijk. En het staat er. Streef naar de beste genadegaven en streef naar de geestelijke gaven. Dus dat betekent niet, ze overvallen je. Oeps, opeens komen de gaven. Nee, je moet er wel naar streven. Heere God, hier ben ik. Ik verlang ernaar. Help mij om te leven in de kracht die u geeft. Want daar gaat het om. Het is kracht of bekwaamheid wat God geeft om te dienen. En daar mogen we naar streven. Daar mogen we om vragen. Daar mogen we om bidden. Daar mogen we stappen inzetten om te kijken van, ik wil anderen opbouwen. Ik zie iemand ontmoedigd. Heren, maak me bekwaam om die persoon te bemoedigen. Of iemand is ziek. Heren, maak me bekwaam om voor die persoon te bidden. En dat we ook gezondheid gaan zien. Of heren, enzovoort. Dat we ernaar verlangen, dat we ons ernaar uitstrekken naar de gaven. Maar dan zegt Paulus wel, er is wel een weg die dit alles overtreft. Namelijk de liefde. Elkaar lief hebben. Nou, en dan in 1 Korinthe 13, en daar in de voorbereiding begon ik bij 1 Korinthe 13. En daar zegt hij dit, het zijn heftige woorden. Al zou ik de talen van mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende symbool zijn geworden. Dus hier in de gemeente waar de gaven om in andere talen te spreken, in talen die je nooit geleerd hebt te spreken, waar dat zo belangrijk was, zegt hij, als je dat doet, als je die gaven in praktijk brengt, maar je hebt de liefde niet, in andere woorden, dan klinkt het voor geen meter. Dan in Gods oren is het lelijk. Dit is niet wat hij wil, dit is niet wat hij bedoeld heeft. En vers 2, al zou ik de gaven van profetie hebben, waarvan Paulus zei in hoofdstuk 14 dat de belangrijkste gave voor die gemeente was. Al zou je die gave hebben. Dus om te profeteren, om bovennatuurlijk van God woorden voor mensen te krijgen of inzicht te krijgen in wat God bedoelt of wil zeggen. Al zou ik alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik het geloof hebben zodat ik bergen zou kunnen verzetten. Nou, dit zijn geweldige dingen. Dit is bovennatuurlijk. Misschien beangstig je het bovennatuurlijke, maar goed, de Bijbel zegt streef naar de gaven, dus we hoeven hier niet bang voor te zijn. Maar stel dat je al die mooie dingen zou hebben, al die geweldige dingen zou hebben, maar je had de liefde niet, dan was ik niets, zegt Paulus. Denk daar eens over na. Alles waarmee we elkaar dienen, alles. Als het niet gepaard gaat met liefde, kijkt God ernaar en dan zegt hij ja. Maar andersom, stel dat je fouten maakt, maar je hebt wel de liefde. Je strekt je uit om mensen te dienen vanuit liefde. Je bidt Omdat je de mensen lief ben gaan krijgen. Je bezoekt de zieken, bidt voor ze. Je bemoedigt degene die verdrietig zijn, enzovoort, enzovoort. En God kijkt ernaar en zegt, wat geweldig, dit is wat ik wil. Je vertegenwoordigt mijn hart. Dit is wat ik wil, dit is het hart van God. Dus dit is niet zomaar opnieuw, dit is niet zomaar een onderwerpje. Dit is een fundamenteel iets. En dan gaat hij verder, al zou ik mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. Nou, opnieuw, dat is geweldig goed. Stel, Jezus zegt meerdere keren bij mensen, verkoop al wat je hebt en geef het aan de armen. Nou, dat is geweldig goed. En toch zegt Paulus, maar als je dat doet zonder liefde, of niet vanuit de liefde, is het niets, het baat je niets. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Als ik moest zelf denken aan de middeleeuwen, er zijn heel veel broeders en zusters van ons verbrand. Ook tijdens de inquisitie en alles eromheen. Die zijn letterlijk verbrand en opgeofferd. Stel, iemand zou dat doen hier zo, voor de anderen. Dan zeg je, wow, wat een geweldig iets. Maar als het niet vanuit liefde is, het baat je niet. Voor mij, dit komt zo binnen dat ik denk, oh God, u vindt dit echt een belangrijk thema. U vindt het echt belangrijk wat er in mijn hart gebeurt. En dat ik mensen, niet alleen u, maar ook mensen ga liefhebben. Dat we elkaar gaan liefhebben. Dit is zo fundamenteel. Nou ja, als je dat bij elkaar ziet en je ziet, oh, dit is fundamenteel, dit is belangrijk. Dan is het ook goed om te weten, wat is die liefde dan? En daarom gaat Paulus ook verder. Voor mij heb ik er ook opstaan, ja. En Paulus gaat ook verder. En dan zegt hij de liefde, dan gaat hij zeggen hoe de liefde eruit ziet. Wat houdt het in en wat houdt het niet in? Nou, de liefde is geduldig. En dit is niet geduldig in het algemene zin, maar dit is geduldig met elkaar. Alles wat hij zegt in 1 Korinthe 12, 13 en 14 gaat primair over de gemeente, over het samen zijn van broeders en zusters. En dan zegt hij, dan is de liefde geduldig. En dit is zo ingewikkeld. Volgens mij. Geduldig zijn met elkaar. Weet je, visies in bepaalde dingen. Wel of geen hoofdbedekking. Wel of geen rok aan bij de vrouwen. Ja, wel of geen dit. Wel of geen dat. Er zijn theologische thema's waar we over verschillen. Er zijn karaktereigenschappen waarin we verschillen. En daarin moeten we geduldig zijn met elkaar. Misschien zijn er broeders of zusters niet zo ver als dat jij bent in bepaalde gebieden. Dan kun je denken, oh, wat zijn ze traag? Waarom zien ze dit niet? Maar de liefde, het hart van liefde en het hart van de Heere Jezus is er één met geduld. En datzelfde hartsgesteldheid wil die in jouw hart zien. Dat we geduldig zijn met elkaar. Dat oké, die broeder of zuster ziet niet alles. Maar ik ben geduldig en ik ga bidden en ik ga ze proberen te laten zien. Zodat ze daarin kunnen groeien misschien. De liefde is vriendelijk. Is mild, is zacht. Weet je, het gaat gebeuren, gegarandeerd. We gaan conflicten krijgen. Ja, we hebben in het verleden heel veel conflicten gehad. Gelukkig is dat wat rustiger qua conflicten. Daar ben ik dankbaar voor. Maar het gaat komen. We gaan ons aan elkaar stoten. We gaan elkaar leren kennen, steeds beter. En dan zien we niet alleen de vriendelijke glimlachen. En dan zien we niet alleen de leuke kant. Maar we gaan ook de troep zien bij elkaar. En om dan vriendelijk te blijven. Om dan, terwijl iemand niet heeft gedaan wat hij heeft gezegd, dat hij trouweloos is geweest daarin, dat hij iets, weet ik veel, daar iets afgesproken had en hij deed het niet of zij deed het niet, om dan vriendelijk te blijven en niet met een zweep eroverheen te gaan. De liefde is vriendelijk. En zo is de Heere Jezus, ik vind het zo mooi, de Heere Jezus. Weet je, hoe vaak hebben wij wel niet gefaald? Hoe vaak hebben wij niet hem gezocht en hem op de eerste plek gehad? En in plaats van dat hij ons veroordeelt, is hij vriendelijk naar ons. Nodigt hij ons steeds weer uit om bij hem te komen en om vergeven te worden. Nou, dat is de hartsgesteldheid die de Heere Jezus wil zien bij ons. De liefde is niet jaloers. Hoe snel kunnen we jaloers zijn? Jaloers op elkaars reputatie. jaloers zijn op elkaars gaven, op elkaars geld, op elkaars gezinssituatie of ze wel of geen relatie hebben, enzovoort. We kunnen zo jaloers zijn, oh, die heeft het altijd gemakkelijk. En moet je mij eens zien, ik heb het altijd zwaar. Zo spreekt de liefde niet. Het kan zijn dat het voorkomt, dan ga je het belijden, maar de bedoeling is dat we elkaar zo lief gaan hebben, dat we het beste gunnen voor de ander. Dat we niet kijken, oh, was ik maar, had ik maar wat jij had, maar dat we zien, wow, geweldig dat jij dat hebt. Prijs de Heer daarvoor. En dat het ons niet negatief raakt. De liefde pronkt niet. Pronken betekent dat je jezelf etaleert, dat je jezelf wil laten zien. Je komt binnen en je probeert je groter te maken. Je probeert je op het podium te krijgen, te laten zien. Weet je, dat is zo gemakkelijk. Je kunt bidden om jezelf te etaleren. Om te laten zien hoe geestelijk je bent. Heel veel geestelijke woorden gebruiken, zodat je gezien wordt. Misschien in gesprekken dat je bijbelteksten achter elkaar quote. Maar dat de hartsgestelde, dat maakt niet uit, dat is mooi. Het is prima om bijbelteksten te quoten. Maar dat je het doet om gezien te worden. Dat is niet wat de liefde doet. De liefde is niet bezig om zichzelf te laten zien, maar is bezig om de ander te helpen. Om de ander te laten groeien, om de ander te laten bloeien. Ze doet niet gewichtig, opgeblazen of trots. Alsof jij de geestelijke bent. Oh jongens, ik ben geestelijk volwassen. Luister naar mij, gepeupel. Luister naar mij, want ik ben zo geestelijk. Zo gemakkelijk om zo trots te zijn. Om te denken dat we iets zijn. Maar zo doet de liefde niet. De liefde is niet bezig om zichzelf op te blazen. Maar om de ander tot bloei te brengen. Ze handelt niet ongepast. Dat woord ongepast kan betekenen onwaardig, negatief of aanvallend. Weet je, we zijn niet bezig om elkaar aan te vallen, toch? Om ruw te zijn met elkaar, om grof te zijn naar elkaar toe, om de ander neer te halen, om negatief te zijn. De liefde is niet negatief. De liefde is niet negatief over anderen. Daarom kan er ook roddel, en als er liefde in je hart is, kan er geen roddel meer zijn. Waarom niet? Omdat je niet meer negatief denkt over de ander. Omdat je niet meer negatief spreekt over de ander. Dus geweldig, moet je je voorstellen, een groep mensen, waarbij wat we tot nu toe hebben gezegd, mensen die geduldig zijn met elkaar, vriendelijk zijn voor elkaar, niet jaloers zijn, niet pronken, niet trots zijn, niet negatief zijn. Dat is toch een geweldige groep om mee op te trekken. Nou, dat is het beeld dat de Heer Jezus heeft. En dat is wie de Heer Jezus is. En dat is wat hij wil gaan vormen in ons. Stap voor stap. En ik besef me, hier zijn we nog niet. Ik vind jullie echt liefdevol. Weet je, we houden van elkaar. En ik denk dat we heel veel dingen wel uitleven. Maar zo liefdevol als de Heer Jezus, daar zijn we niet. Maar daar mogen we wel in groeien. Dus hoor het niet als een soort wet van, oh ja, maar als ik daar niet kom, dan word ik veroordeeld. Er is geen veroordeling. Maar dit is wat Jezus laat zien door Paulus heen. Dit is waar ik jullie naartoe wil brengen. En hier mag je in groeien, hier mag je hem in vragen van, Heere, dit wil ik eigenlijk ook. Ik wil zijn zoals u. Zo liefdevol. Nou, dan wordt dit geweldig. Gaat hij verder, ze zoekt niet haar eigen belang. Ik heb zoveel gesprekken gehad met mensen en in mijn eigen hart ben ik dit ook regelmatig tegengekomen. Maar dat je komt naar de samenkomst met het idee, ik wil dat de samenkomst is zoals ik dat wil. Dus ik wil mijn muziek, mijn soort liederen, mijn soort mensen, mijn soort kleding, mijn soort preek, mijn soort getuigenissen, mijn soort enzovoort. En dan alles wat anders is, dan denk je, ja, maar dat willen we niet toch. Oh jongen, we hebben geen gitaar. Wat een ramp. We hebben vandaag geen gitaar. Nou, het was echt een waardeloze dienst. Dan ben je bezig met jezelf. Dan ben je een beetje bezig met wat je zelf vindt en wat je zelf belangrijk vindt. Maar als jij nadenkt, hoe kan ik die anderen helpen opbouwen? En wat helpt nou mee om die anderen op te bouwen? Dan ben je met het belang bezig van de ander. Ja, dat is heerlijk. Dan hoef je nooit meer gefrustreerd te raken als dingen anders gaan dan je zou willen. Want je bent niet bezig met jezelf. Dit is echt een weg van vrijheid. Ze wordt niet verbitterd. Weet je, misschien ken je dat wel, dat je een persoon hebt in de gemeente en als die iets zegt, dan word je al een beetje geïrriteerd. Denk je, ah, dit wordt echt waardeloos. Dat is het hartgesteldheid van verbitterdheid. Blijkbaar is er iets gebeurd, of heeft de ander iets gezegd of gedaan wat jou in je hart heeft geraakt. Maar elke keer als die wat zegt, of hij of zij wat zegt, elke keer als hij of zij wat doet, elke keer als je hij of zij ziet, dan denk je, dan ben je verbitterd met iemand. En dat is niet wat de Heer Jezus is. De Heer Jezus, als jij voor de Heer Jezus komt, is die zo niet. Is hij zegt, kom bij mij. En hij wil je schoonwassen en hij wil je helpen enzovoorts. Maar we kunnen zo snel verbitterd zijn naar elkaar. Een kort lontje hebben naar elkaar. En zeker naar die ene persoon. Weet je, als je een berichtje ziet van die persoon, oh, of iemand die gaat wat delen, hier zo kwaad denken. Ze denkt geen kwaad. Iemand gaat naar voren en die deelt wat en dan denk je, ja, dat zal vast zijn vanuit een hart van, de motivatie zal vast niet goed zijn. Dat je standaard kwaad denkt van mensen. En je, weet je, dit soort dingen komt vaker voor en we hebben er allemaal mee te dealen. We hebben er allemaal mee te maken. Deze dingen wat ik tot nu toe heb gezegd, we herkennen het allemaal. We zeggen het nooit met elkaar, of meestal niet, want dat is niet zo mooi. Maar het is wel waar, we worstelen hiermee. Er zijn mensen die hier komen en dat je automatisch kwaad denkt over ze. Iemand die staat met zijn handen in de lucht of niet met zijn handen in de lucht. En je denkt gelijk, ja, maar dat komt omdat hij dit en dit heeft gedaan. Iemand, nou ja, enzovoort, enzovoort. Er zijn duizenden voorbeelden te noemen. Maar dat we kwaad denken over elkaar, het is zo ongelooflijk gemakkelijk. Maar als we liefdevol zijn zoals de Heer Jezus, belijden we dat, breken we daarmee en gaan we daar een transformatie in zoeken. Gaan we bij Hem zijn, want we kunnen dat zelf niet. En dan in die nabijheid van Hem zeggen we, Heere, help mij, want ik wil dit niet meer. Ik wil anders. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Weet je, soms dan kan het zijn dat iemand zijn zonde openbaar komt. En dat je denkt, hè, eindelijk dat het openbaar komt. Mooi voor hem. Of er gebeurt iets negatiefs. Ah, dat is fijn. Of er is in het huwelijk zijn er worstelingen. En dat je denkt, ja, maar dat komt gewoon omdat die persoon niet zo geestelijk is of wat dan ook. Er zit zoveel veroordeling in ons. Maar de liefde verblijdt zich niet over zonde. De liefde verblijdt zich niet over lijden van anderen vanwege de zonde. De liefde wil niet dat iemand als zondaar publiekelijk tentoongesteld wordt, maar ze verblijdt zich over de waarheid. En daarmee wordt bedoeld, 1, dat we in waarheid leven, oké. Okay. Maar het gaat hier over juist als die tegenhanger van de ongerechtigheid, van die zonde, van de negativiteit. Dus wat verlangen we met elkaar? We verlangen dat mensen tot bloei komen. We verlangen dat mensen in de waarheid gaan leven. We verlangen dat mensen groeien in Hem, in de Heer Jezus. We verlangen ernaar als mensen niet negatief openbaar komen, maar juist hersteld. Zo belangrijk. Vers 7, zij bedekt alle dingen. Nou, wat betekent dat bedekken? Dat bedekken betekent niet onder de mat schuiven en het is er niet, weet je, en we kunnen zondigen wat we willen, maar we bedekken dat wel. Nee, dat betekent het niet, maar het betekent dat als jij zonde ziet bij iemand, dat je niet hier vooraan gaat staan en zeggen, nou jongens, ik ga geen persoon aanwijzen, is niet handig, maar dat je een persoon aanwijst en zegt, die persoon heeft deze zonde gedaan en die moet zich nu bekeren. Dat is niet de weg van de Heer. Wat is zijn weg? Is als je ziet dat iemand zondigt of tegen jou gezondigd heeft, 1-op-1. Dat is bedekken. Je bent niet bezig om aan een grote klok te hangen, maar je wil herstel zoeken. En 1-op-1, als dat niet lukt, oké, dan ga je het alsnog niet aan de grote klok hangen. Maar wat ga je dan doen? Dan ga je 2 betrouwbare mensen erbij betrekken van, hey, ik zie wat in die persoon, maar ik wil hem tot herstel hebben. Enzovoorts. Je bent niet bezig om iemand om te roddelen over een persoon, om, ah, die persoon heeft gezondigd en je bent het in een groep aan het verspreiden. Nee, je bedekt het als het ware, met als doel om het 1-op-1 op te lossen of in een kleine setting op te lossen. Je bent herstel bezig. En dat betekent ook een stuk verdragen daarin, weet je. Soms faalt iemand. Ja, karakter schiet het tekort. Misschien dat iemand in zijn karakter een bepaald iets heeft en dat irriteerde jou. De liefde zegt, oké, ik zie daar gebrek, maar ik heb ook gebrek. Weet je wat, ik ga ervoor bidden, ik ga er tijd voor nemen. Misschien ga je wel vasten voor iemands gebrek, voor karaktergebrek. Je bent aan het bidden, aan het vasten. En wie weet dat de Heere wel daardoorheen die persoon verandert. Dat hij een verandering inbrengt. Dat je het verdraagt en misschien dat je het langere tijd moet verdragen. En opeens ziet die persoon het. En er komt herstel, dan kun je weer verheugen daarin. Dus ik heb zelf, en bij mezelf, maar ook bij anderen wel, soms wel gebreken gezien. En nu durf ik wel her en der wat dingen aan te spreken. Maar vroeger was ik altijd conflict vermijdend. Maar dan ging ik ervoor bidden. En de conflict vermijden is niet altijd goed. Dat is helder. Soms moet je het gesprek aangaan. Maar ik heb ook meerdere keren gezien als mensen karaktergebreken hadden die ik tegenkwam, dat als ik er een lange tijd voor nam om ervoor te bidden, dat God zelf met die persoon ging spreken en dat hij op een bepaald moment zelf zei, oh joh, ik was tijd met de Heer aan het houden en de Bijbel aan het lezen en dit kwam eruit en ik moet hier echt verandering in, zullen we er samen voor bidden? En dat God aan het werk ging in het hart van de ander, terwijl ik niks erover had gezegd. Dat is zo mooi. Weet je, het is zo mooi. God verlangt ernaar dat mensen ook veranderd worden. Maar hij is verdraagzaam. Hij bedekt dingen. Hij geeft dingen het zijn tijd. En zo mogen wij ook worden. Ze gelooft alle dingen. Weet je, soms kun je elkaar opgeven. Het is dat je zegt, ja, maar dit is al zo lang. Die persoon is al zo lang zo. Die doet al zo lang zo. Het zal nooit wat worden met hem. Dat is geen taal van de liefde. De liefde zegt, hé, maar er is meer dan genoeg wat er veranderd kan worden. Bij God is alles mogelijk. Weet je wat, ik blijf ervoor bidden. En ik blijf ervoor strijden. En ik blijf misschien met die persoon wel omgaan en tijd besteden en spreken. Of wat dan ook. Maar ik geloof dat er herstel kan komen en gaat komen. Ik geloof dat alle dingen mogelijk zijn. Deze persoon, oké, misschien heeft hij 1000 keer gefaald, maar er gaat bevrijding komen. Dat is wat de liefde zegt, dat is wat de liefde gelooft. Het alles is mogelijk. De liefde hoopt alle dingen. En hoop spreekt over de toekomst. Dus geloof is voor nu, God kan nu ingrijpen, maar hoop is altijd toekomstgericht. Dat je weet je, misschien is het nu te vroeg, misschien dat die persoon dit nu niet ziet, misschien dat de persoon dit nu niet kan. Maar in de toekomst gaat dit wel komen. Weet je wat, ik blijf bidden, ik blijf optrekken, we blijven de eenheid zoeken. En te midden van die opbouw geloof ik dat in de toekomst gaat dit opgelost worden, gaat de Heer hiermee aan de slag. Dat is wat de liefde doet. De liefde verdraagt alle dingen. Wat betekent dat verdragen? Dat je niet weg gaat vluchten van elkaar. En om eerlijk te zijn, ik heb dit zelf wel gedaan, dat ik mensen in de gemeente had, omdat ik zei, ik was wat conflictvermijdend. Nou, wat ga je dan doen? Ga je vermijden? Want conflicten zijn er om de hoek. En bepaalde personen die lagen in mijn irritatiezone en ik ging er omheen lopen. Nou, ik ben er nu niet van bewust. Mocht je denken van wel, spreek me er vooral op aan. Maar dit is zo gemakkelijk. Weet je, we zijn een groep van, pak een beetje 80 mensen of zo. Het is zo gemakkelijk om één persoon te skippen en nooit te spreken, te ontwijken, bewust om hem heen of om haar heen te lopen. Maar de liefde doet dat niet. De liefde wil opbouw en de liefde wil relatie. Niet vluchten, maar elkaar vasthouden. En ook als het moeilijk wordt. Weet je, we hebben nu een aantal jaren geen echt grote conflicten als gemeente of in het leiderschap of iets in die richting. Maar wie weet wat de toekomst houdt. Misschien dat het ooit kokende pot wordt hier zo. Dat we zo, ja, dat de conflict na conflict na conflict komt. Wat ga je dan doen? De liefde is bereid om te blijven. Kijk, God kan natuurlijk zeggen dat je weg moet gaan ergens anders heen. Prima, ga. Maar je hoeft niet te vluchten. Maar we kunnen elkaar vasthouden. Maar dat vraagt wel dat we elkaar lief hebben. En dat is meer dan ik vind je aardig. Het betekent ik ben bereid om mezelf op te offeren voor jou. Ik ben bereid om te leven zoals de Heer Jezus voor jou. Los wat jij doet. Los of jij boos bent. Los of jij irritant bent. Los of jij wat dan ook. Ik blijf trouw. Ik blijf vasthouden. Nou, als er zonde in het spel is, of stel dat deze hele gemeente in zonde valt en met z'n allen zijn we onstuurbaar. Laten we niet hopen dat we daar komen. Maar stel, oké, prima. Ga naar een andere gemeenschap toe. Enzovoort. Maar liefde zoekt verbinding. Liefde zoekt vasthouden. Verdraagzaamheid. Vraag, wat doet dat? Weet je, we zijn een heel rijtje langs gegaan. En mijn gebed van tevoren was, Heer, ik wil niet dat het een negatieve lat wordt. Oh ja, ik faal. Maar wel dat we eerlijk worden. Het kan best zijn dat je hier ver van verwijderd bent. Dat je zegt, ja, maar dit is in de verste verte niet wat ik leef. En dan is vandaag de kans om een turn te maken, om een omkeer te maken. En te zeggen, Heer, maar ik wil dat het anders wordt. En Joël zei het al, hij quote ook 1 Korinthe 13. En ook het laatste vers. Waarom is de liefde meer dan deze? Nou, omdat de liefde nooit vergaat. En dat staat ook in vers 8. De liefde vergaat nooit. Als wij groeien in liefde, tot in eeuwigheid, gaan we elkaar liefhebben. En de Heere liefhebben ook elkaar. Dit is een eeuwig blijvend iets. Nou, hoe geweldig dat we nu al in mogen gaan leven. En dat is een groei, ik besef me dat. En we zullen nooit in die volmaaktheid komen hier, zo totdat Jezus terugkomt. Maar wil jij hierin groeien? Wil jij dit fundament in je eigen hart leggen? Weet je, misschien schiet je tekort. Prima, belijd het aan de Heer. Heer, ik heb gefaald. Ik heb dit gedaan. Vergeef mij, was mij schoon. Wat zegt de Bijbel dan? Als ik mijn zonde belijd, is Hij getrouw en rechtvaardig om je de zonde te vergeven. En je te reinigen. Dan is er niks meer. Dan is er niks negatiefs meer. Alles is weggewassen door zijn bloed. En dan ga je naar de Heer Jezus toe. En ik wil het laatste vers. 2 Korinthe 3 vers 18. Dus we hebben gezien hoe belangrijk de liefde is, ook de onderlinge liefde, dat het hart van God is voor ons, dat wij daarin gaan wandelen. We hebben nagedacht over wat het, in bepaalde bewoordingen, wat het inhoudt, wat het niet inhoudt. Maar dan is er altijd de vraag, hoe dan? Oké, ik heb het beleden, ik ben in het reine gekomen, maar nu wil ik veranderd worden. En het is al genoemd om bij de Heere te zijn, om het van Hem te vragen. Jezus zei zelf, zonder mij kun je niks. Dus ga niet proberen in eigen kracht dit te doen. Maar 2 Korinthe 3 vers 18, dit is echt een van de sleutelversen geworden van mijn leven. En er staat dit, wij allen nu, die met onbedekt gezicht, omdat we ons bekeerd hebben, en geloof in de Heer Jezus hebben we geen bedekt gezicht meer. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht, de heerlijkheid, of de luister, van de Heere Jezus als in een spiegel aanschouwen. En als in een spiegel betekent dat het is nog niet volledig. We zien de Heere Jezus niet in zijn volledige heerlijkheid nog. Wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. In andere woorden, als wij kijken naar de Heere Jezus. Ja, wij zien Hem. En in dit geval, wij zien zijn liefde. We denken erover na, we lezen de Bijbel en we zien hoe geweldig de Heer Jezus ons lief heeft. Als we daarnaar kijken, daarnaar staren, daar ons in verwonderen, in zijn liefde voor ons. Dan gaat automatisch, als het ware, de Heilige Geest aan het werk om ons te maken naar dat beeld. Het is echt een leven uit geloof. Het is een leven uit kijken naar Hem. Uitstrekken naar Hem. Heer, hier ben ik. Ik heb niet die liefde. Maar U bent dit. U leefde dit. En je gaat kijken. En God gaat jou door zijn geest veranderen naar datzelfde beeld. En dat is de reden waarom we avondmaal vieren elke week. Omdat we kijken naar de liefde van de Heer Jezus voor ons. En dat zorgt ervoor dat we ook elkaar kunnen gaan liefhebben. Nou, dat is mijn verlangen. Ik verlang hier zo naar om hier zelf in te groeien. Maar ik verlang ernaar dat we met elkaar hierin groeien. Dat we meer van zijn liefde gaan zien. En daarin gaan wortelen en daarin vaststaan. En dan dat ook leidt tot die wederliefde naar Hem, maar ook naar elkaar toe. Dat we elkaar echt gaan liefhebben. En als dat gebeurt, jongens, dit wordt geweldig. Dit gaat er ook voor zorgen dat de wereld gaat kijken en denken, wat is hier aan de hand? Hier is iemand verwond en er staan allemaal van die rare gasten op zijn stoep. Weet je wel, waarom? Ja, omdat ze hebben elkaar lief. Hoe kan dat? Wat is dit de liefde? Ze zijn nog geen eens familie. En dat ze dan horen over de Heer Jezus, die voor ons gestorven is, dat ze dat gaan zien in ons. Nou, daarvoor wil ik bidden. Dan zullen we bidden en dan geef ik het woord weer over. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat u ons lief heeft. Heer, en u zegt dat niets, maar dan ook niets, ons zal scheiden van de liefde van u in de Heer Jezus Christus. Heer, en u heeft dat zo heerlijk getoond door de Heer Jezus. Heer, we danken u voor het offer wat hij bracht voor ons. Heer, voor al die heerlijke vruchten ook die dat brengt. De vergeving en de reinheid en het nieuwe leven. Enzovoorts, de eeuwige toekomst. Heer, we zijn u zo ongelooflijk dankbaar. Heer, nu hebben we nagedacht over de onderlinge liefde. En ik dank u dat uw woord zo helder is, dat u dit belangrijk vindt. En ik bid u dat u het op ons hart gaat drukken om daarin te leven. En dat alles wat liefdeloos is uit onze levens meer en meer gereinigd wordt. En dat we elkaar echt gaan liefhebben zoals de Heer Jezus ons lief heeft. Zoals u ons lief heeft, Vader. En ik besef me, dit kunnen we niet. Heer, een preekje gaat dit niet doen. En wij kunnen dit zelf niet, maar we danken u dat u dit wilt bewerken. En ik bid dat u in onze harten aan het werk gaat, onze ogen gaat openen, waar we liefdeloos zijn en ook waar we kunnen groeien. En dat we zo staren naar u, zo tijd besteden met u in woord en gebed, dat we meer en meer gevormd worden en steeds liefdevoller worden. En dat dat merkbaar zal zijn voor de mensen om ons heen. En dat u daardoor verheerlijkt wordt en de eer en de glorie krijgt. Vader, ik wil u dat bidden zo in de naam van die geweldige Heer Jezus Christus. Uw Zoon, onze Heere, onze Heiland. Amen.